Dag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Javert en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer. Nou, is dat lang geleden.
Een week.
Een week, ja. We zitten weer op het ritme van de week.
Ja, jawel. We komen er weer in. Hè? Ja. Duurt even, maar dan heb je al wat.
Nou, ik zeg altijd, duurt even, dan heb je ook niks.
Dat zeg jij, hè?
Ja, dat klopt.
De luisteraars zijn maar al te blij dat we terug zijn, denk ik.
Nou, dat heb ik ze niet persoonlijk gevraagd, toch?
Oh.
Maar ik zie het wel terug in de stad.
Ja, precies. Ja. Goed, Marvin. Deze week gaan we het praten over makrijds, hè?
Ja, deel 3 alweer.
Het is al even geleden dat we het daarover hebben gehad,
ja,
toch?
Ja, we zijn begonnen bij aflevering 125 en daarna 153. Dus we zijn toch wel weer 20 weekjes of meer terug, hè?
Ja, en dan eigenlijk het dubbele, want we hebben natuurlijk nog een periode niks geüpload. Of in ieder geval om de week geüpload.
Ja, daarom zei ik al meer. Nee, dat klopt inderdaad. Dus ik zal zo even nog wat een recap geven. Ik kreeg wel wat feedback zo van, het duurt wel lang met die geschiedenisafleveringen. Dat klopt, maar ik heb er ook bewust voor gekozen om even wat uitgebreid stil te staan bij de voorgaande afleveringen bij de ontwikkeling van makrijds. Omdat dat uiteindelijk ook weer inspeelt op de huidige geschiedenis.
Maar wat bedoel je? Feedback? Hebben mensen gezegd dat er te lang geen geschiedenisaflevering kwam?
Nee. Maar meer van oké, wat er behandeld werd. Want voorheen ging het eigenlijk over de houtsnijderij en alle wagenbouwers en dat soort zaken. Maar dit speelt wel weer in op wat er nu komt, zeg maar, met deze geschiedenis.
Ja, precies. Maar eigenlijk is dat toch al wat we bij de gewone geschiedenisaflevering ook hadden. We hadden in het begin een stukje geschiedenis iets algemener. En pas in latere stappen kom je in het Europapark terecht.
Precies, dus. Bij deze. Maar goed, we gaan richting de carousels en de kermisexploitanten en zo. Dus dat komt helemaal goed. Eventjes wat nog vooraf aan ging, hè, dus van die andere afleveringen. Nou ja, we hadden natuurlijk de grondlegger van Makrijds, is Paul Mak. Hij wordt geboren in 1755 en dat was vlak voor de Zevenjarige Oorlog.
Al die kinderen van zeven,
ja,
toch? Ja, precies.
Goed.
Die, ja, dat weet ik nog wel.
Ja, precies. Nou, in Sinsbach, dat is een dorpje vlakbij in de buurt van Waldkirch. Nou, en in 1780 bouwt hij al eigenlijk zelfstandig karren en wagens. Dat was heel erg populair in die tijd, want het was allemaal nodig. Hè. We hadden nog heel veel handwerk en zo, heel veel boeren. Dus ja, dan had je wel karren en wagens nodig. Nou, en dat is dan ook eigenlijk de start van Makrijds. Niet weten dat hij later achtbanen zou gaan bouwen. Maar goed, je moet wat, hè. Het is een progressie, noemen ze dat. Nou, de kleinzoon van Paul Mak, Heinrich de Eerste, jawel. En dat geeft ook alweer aan dat er nog waarschijnlijk een tweede, een derde en nog veel meer aan zitten te komen.
Ambitieus, hè?
Ja, ambitieus. Nou, die zette het bedrijf door in de postkoetsen.
Daar och, dat woord weer, ja.
Ja, precies. De geel met rood, hè?
Ja,
de DHL'tjes.
Ja, met die hoorn, toch?
Ja, met de posthoorn, heel goed. Heb je goed onthouden, Javert?
Ik let wel eens op als we het over dingen hebben. Het is niet dat ik alleen maar loop te
Nee. Je hoort mij niks zeggen. Eigenlijk wel wat, maar dat maakt niet uit. voor het bouwen van die postkoetsen, want dat was de big business van die tijd. En uiteraard de omnibussen, oftewel eigenlijk de koetsen, maar dan in busvorm.
Ja.
Dus. En die werden dus ook getrokken door paarden.
En de kar was dan een beetje de vrachtwagen, zeg maar.
Ja, de kar was inderdaad de vrachtwagen. Ja. Dus dat deed hij er ook nog naast en zo.
Ja.
Nou ja, laten we dan even doorgaan met de Heinrich de Eerste in dit geval. Hij woonde natuurlijk in Waldkirch. En Waldkirch bestond eigenlijk bekend vroeger om twee zaken. Eén.
Nou, vertel.
Is de orgelbouwers.
Ja.
Dus ja, gewoon daar werden dus heel veel orgels gebouwd. En twee, er werden diamanten geslepen.
Oh. Daar hebben we het vorige week ook over gehad, hè? Herkenbaar.
Ja, zouden wel de diamanten, hè?
Zou het daarop gebaseerd zijn, ja, misschien?
Ja, een goede vriend van mij die zegt, toeval bestaat niet. Dus,
nee, dat klopt.
Het zou me niks verbazen. Nou, in de tijd dat Paul Mak, zeg maar, Makrijds oprichtte, was er al een bedrijfje dat orgels maakte. En dat was niet echt toevallig, omdat, Waldkirch, het zit eigenlijk ook al in de naam, hè? Wald, bos, heel veel bosgebied, heel veel hout. En dat was een van de grondstoffen voor de orgelbouwers. En natuurlijk ook voor het maken van de wagens. Dus ja, dat was al een heel belangrijke broedplaats voor orgelbouwers. Nou, 90% van alle orgels die komt eigenlijk ook uit Waldkirch vandaan. Dat zou je niet denken, maar dat is toch zo.
Oké, maar dat zijn dan de orgels in Duitsland?
Ja, volgens mij ook gewoon ook over de hele wereld.
Oh,
ja, dus
waar?
We bouwden echt over de hele wereld. Een grappig side-note ook hierbij is bijvoorbeeld Carl Frey, ken je misschien wel.
Nee, zeg maar niks.
Dat is een hele bekende orgelbouwer. Die is in Duitsland geboren. Die is op een gegeven moment naar Breda gegaan. Tot en met de Tweede Wereldoorlog. En daarna weer terug naar Duitsland. Die is dus ook gestorven in Waldkirch. Want daar heeft hij ook zijn orgelbouwbedrijf zitten, zeg maar. En zijn zoon heeft dat uiteindelijk overgenomen. Maar Carl Frey kun je ook weer herkennen vanuit bijvoorbeeld Efteling orgels.
Oh, oké. Okay.
Ja,
dus die hebben op een later moment de orgels voor de Efteling...
Nou ja, de Efteling is natuurlijk overgekocht van Carl Frey. Of althans in ieder geval van andere kermisexploitanten. Ja, maar omdat hij dus ook heel veel voor kermisexploitanten bouwde en zo... zijn die orgels daarin terechtgekomen. Maar goed, dat is even op de zijspoor. En die kermisexploitanten, ook van toen... die hadden steeds grotere en zwaardere orgels nodig. Want ja, die wilden gewoon lekker even flink wat muziek erin pompen, zullen we zeggen.
Ja.
En jawel, je raadt het al, kermisexploitant moest reizen. Dus waar moest die orgel op?
Op een kar?
Juist. En dan kom je uit bij Paul Mak, hè?
Ja.
En de zoons daarvan. Maar er is wel één key persoon geweest die het eigenlijk dat ja soort van aanzwengelde. Even in
die orgels, hè? Ja,
precies. Ja. Dat was Adolf Ruud. En Ruud die was eigenlijk een soort van Rolls Royce onder de orgelbouwers. En hij spoorde dus ook Heinrich Mack aan om die wagens daarvoor te gaan maken. Nou ja, dan krijg je wel goede degelijke kwaliteit natuurlijk. En zo kwam eigenlijk van het een het ander. Want die kermisexploitanten die hadden ook naast die orgelwagens ook andere transportwagens nodig. Waaronder natuurlijk gewoon wagens, transportwagens. En dan heb je ook inderdaad bijvoorbeeld dierenwagens. Als je dus een soort van reizend circus hebt en dat soort zaken. Ja, dan kwamen ze dus ook op een gegeven moment bij Mack Ruitz uit. Of in dit geval Heinrich Mack, toen zijn bedrijf nog zo heette. En daarmee werd eigenlijk een beetje de volgende stap ingeleid voor Mack Ruitz.
Ja. Gaaf. Nou, we hadden het net over Heinrich Mack de Eerste. Die ging ook allemaal dingen doen, want die bezocht ook heel graag beurzen en jaarmarkten. Want hij had namelijk een goed gevoel voor innovatie. En wat hij daar vaak deed was het observeren van de markt. Hè. Dan deed hij heel goed observeren. En zo kon hij ervoor zorgen dat hij heel makkelijk de volgende stap kon maken. Nou, zodoende ging hij dus ook woonwagens, transportwagens bouwen voor de kermisindustrie. En dus niet alleen maar de postkoetsen. Daarnaast leverde Mack ook veel aan carouseltoebehoren. Hè? Denk aan paarden, leeuwen, tijgers, herten, natuurlijk olifanten. En natuurlijk de koetsen die je ziet op de carousel. En in 1870 maakte hij ook nog eens gebruik van de modernste reclamemethodes van die tijd.
Ja, goed hè? Dat is daar toen al aan dacht.
Ja, dat is echt bizar dat mensen zo ver al waren toen. Nou, vanaf 1884 adverteerde Mack ook twee jaarlijks het kermisvakblad van toen. En dat heette dan destijds De Komeet. En daar adverteerde hij dus met zijn complete portfolio. En tot die tijd bouwde Mack zelf eigenlijk nog geen carousel. Dus ze hielpen wel mee, ze leverden van alles. Maar zelf deed ze eigenlijk nog niks mee. Dus wel zo grappig. Maar goed, dat was een dingetje. Want in die tijd ontstond een flinke concurrentiestrijd tussen de destijds toeleveranciers van de carouselaankleding. Hè. En die hadden natuurlijk allemaal advertenties geplaatst om zodoende klanten te krijgen. Maar ja, die probeerden elkaar natuurlijk een stapje voor te blijven. Of zoals Marvin het omschrijft, de loef probeerde af te steken.
Ja, precies.
Ja, Mack adverteerde natuurlijk ook daarbij. En hij beloofde dat alle klantenfiguren voor een carousel volgens de laatste technologiestandaard gemaakt zouden worden. En natuurlijk tegen de goedkoopste prijs. En uiteraard fraai en solide.
Nou, daar wil je toch gewoon kopen?
Geld teruggarantie dus.
Kopen.
Ja, en dat was een beetje iets waar de andere bedrijven niet zo blij mee waren. Want dat... had gevolgen, want dat was tegen het zere been gekomen van carouselpaardenfabrikant Carl Müller.
Die, dat is een mondje vol, hè?
Ja, carouselpaardenfabrikant. Dat is een goede voor Carlo.
10 keer
Carlo, als je luistert, even op meeschrijven alsjeblieft. En die Carl Müller, die beantwoordde dan die advertentie weer. En die zei van, wij hebben ook een advertentie. Alle carouselfiguren voor de goedkoopste prijs. Nou, dat had Mack dus ook. Maar hij voegde daar dus nog aan toe. Omdat ik niet al mijn klanten hoef te trekken met opschepperige prijslijsten en advertentie, beveel ik mijn klanten mijn echt goedkope goederen aan. En daardoor mengden zich nog meer carouselpaardenproducenten, daar is die weer, in het reclamegevecht.
Ja, geweldig,
het was gewoon
toch?
Een gevecht om klanten, zeg maar. Maar dat vind ik wel bijzonder trouwens, want die producten die ze allemaal leveren, dat zijn geen producten die in het dagelijks leven door Henk en Ingrid worden gekocht, zeg maar. Dit zijn wel echt... Ja, dat is wel echt voor die branche, zeg maar.
Ja, precies. Maar de kermisindustrie was toen ook nog best wel veel groot, hè. Want dat was toch gewoon een volksfeest. En zeker als je nu bijvoorbeeld naar een kermis in Düsseldorf gaat, dan zie je dat ook, hè. En misschien daar even een klein beetje op aanhakend. Als je bijvoorbeeld naar een kermis in Duitsland gaat, dan worden zeg maar de plekken worden niet verpakt, zeg maar, zoals dat hierin doet. Dus per opbod. Degene die wordt dan met het hoogste bedrag, die krijgt dan de plek. Nee, de kermismeester daar, die kijkt hoe mooi en aangekleed de attractie is. En de mooiste komt daar te staan.
Ja,
zo. En dat is net en die betalen dan niet zo'n hoog bedrag. Maar daarom wordt dus ook heel veel in decoratie gestopt in Duitsland aan kermissen. En dan zie je dus veel fraaie façades gewoon met lampjes en alles erop en eraan. Als alles maar doet en ziet er prachtig uit. En er komen steeds meer decorstukken bij. Dat is dus net een andere filosofie. Maar ik denk dat daar ook gewoon mee te maken heeft. En als je dan zegt van ja, maar wij hebben dan toch de mooiste paarden.
Ja, en de goedkoopste. Ja. Dat is wel zo. Het ging toen ook wel om geld. Maar ik denk dat het niet meer zo is als nu. Nu is het echt zo dat alles zo goedkoop mogelijk moest zijn. En dat is het. En kwaliteit is niet zo belangrijk meer.
Nee, en de verwerkingsmethoden zijn tegenwoordig anders. Hè. Tegenwoordig heb je heel veel polyester. Dus dat verwerkt weer makkelijker. Dus.
Ja.
Ja. Maar goed, inderdaad, weet je, dat het die marketing die ze daar dus hadden, ja, om de klanten toch een beetje ja, suggestief te beïnvloeden. Hè? Zo van, ik heb hier het mooiste paard staan. Dit wil je hebben.
Ja, haal dan het mooiste paard van stal.
Ja, precies. En natuurlijk een beetje die eigen prestatie neer te zetten. Vanaf dat moment is dat toen eigenlijk een beetje standaard geworden. En daar kun je dus ook wel weer voorbeeldjes van zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bedrijven van Frits Bootsman, dat zal je waarschijnlijk niks zeggen, maar die had dus eigenlijk een soort van wagen- en machinefabriek.
Geen boten.
Nee, die was geen. Nee, ik ben geen bootman. Dus en die had ze eigenlijk zijn hele bedrijf omgebouwd naar maken van carousels. Nou, en dan adverteerde die ook graag in dat soort vakbladen zoals de Comeet. Zo van ja, dit is Duitslands grootste carouselfabriek.
Ja.
En Heinrich Marc die had zeg maar de slogan in 1893. Ja, de beste woonwagens en salons en de dierenwagens, hè? Maar dat zie je nu ook nog steeds wel terug. Een beetje bijvoorbeeld bij Europa Park. Hè? Dat is het grootste fruitzijdpark.
Ja.
Hè?
En dat, Fantasieland, hè?
Ja,
ook.
Dat is het beste fruitzijdpark ter wereld. Ja. Ja. Weet je, dus dat is nog steeds wel, denk ik, ook nog steeds een dingetje in Duitsland, heb ik het idee. Maar goed, dus het refereert mooi naar het oude, naar de oude tijden. Nou, spoelen we de tijd nog iets wat verder vooruit. Dan heb je in het jaar 1934... Ja, liet Marc op een gegeven moment zijn eigen klanten maar reclame maken. Hey, mond-op-mond reclame.
Heel slim.
Heel slim. Nou, en zodoende was er ook bijvoorbeeld op de beurs van Freiburg reclame gemaakt door ene Heinrich Lehner. En dat was dan... die had dus ook een paar wagens afgenomen en zo. En die maakte dus reclame voor Marc van Heel. Ze zijn nu begonnen met het maken van wagens die tussen de 6 en 9 meter lang zijn. In dit geval woonwagens uiteraard. En dat hij ze natuurlijk professioneel heeft laten ombouwen naar verkoopwagens. Kijk mij eens even sexy zijn. Dus, goed. In dat jaar noemde dus Marc Wagenfabriek zichzelf ook als de oudste fabriek voor woonwagens, transport en verkoopwagens. Met de meest eenvoudige tot de meest luxueuze ontwerp.
Kijk.
Nou, gaan we nog een jaartje verder, naar 1935. Dan komt eerst ook echt het beroemde logo van Marc Ruitz. En ja, iedereen kent hem denk ik nog steeds wel. Hij staat ook op een van de verkoopwagens voor bij Marc, hè? Dus bij Europa Park, sorry. Dat is natuurlijk het logo met de beroemde wereldbol en dan die woonwagen erop met de kermisleus. Hè? Die welt is mijn veld, oftewel de wereld is mijn speelveld.
Maar dit is niet meer iets wat Marc nu nog gebruikt om te... Hiermee communiceren ze niet meer, hè, met het logo.
Nee. Maar daar is ook wel heel erg oudbollig.
Nee, omdat je het in Europa Park toch nog overal ziet.
Ja, maar dat is gewoon de referentie naar van vroeger. En zeker bijvoorbeeld bij Footloop ga je dat logo terugkrijgen.
Ja, daar doelde ik ook een beetje op, ja.
Ja, precies. Ja. En dan de grote kermiswagen, of de grote verkoopwagen met snoep en zo, die dus bij de ingang staat. Daar vind je dat nog gewoon als terug als referentie. Dus, maar het echte Marc Ruitz logo is al veel anders voor. Maar ja, goed, dat is gewoon naar moderne maatstaven aangepast. Lekker simplistisch en
Oké.
Maar goed.
Maar we gaan toch even nog terug naar 1885, want daar gebeurde nog iets. Daar stierf namelijk Heinrich Marc de Eerste. Dat was een beetje zuur, want dat was precies op het hoogtepunt van zijn succes, hè, eigenlijk. En er was wat mysterie rondom zijn dood.
Oeh.
Ja.
Vertel niet snel, schrijf mee.
Nou, het blijkt dat een zakenreis naar Kel en Straatsburg hem fataal werden. Nou, vermoedelijk is hij dus overvallen tijdens de koetsrit naar Kel en Straatsburg. Hè? Eigenlijk daarvan zijn van hemzelf als vanaf de koets en vanaf de koetsier zijn geen sporen meer te vinden. Dus reizen per koets was best wel gevaarlijk in die tijd.
Ja, en wat vervelend was, het was nog in zijn eigen koets ook nog eens.
Ja, dat is een beetje zuur natuurlijk. Dus ja, op een gegeven moment heeft de rechtbank maar hem voor dood verklaard in 1886, nadat hij natuurlijk niet meer was teruggekeerd. Ja, een familielid van hem, een boekdrukker Wilhelm Mack, die moest nog wel even naar Rotterdam, aangezien daar een lijk was aangespoeld. Maar dat bleek dus niet Heinrich Mack te zijn.
Nee.
Dat was toch een ander lijk.
Ik heb nog even gekeken of we dat terug konden vinden in de kranten, maar ik heb daar helemaal niks over teruggevonden. Oh. So far.
Hmm.
Helaas.
Maar goed, Heinrich Mack de eerste, die bracht dus het bedrijf van een ambachtelijk bedrijf naar een middelgroot bedrijf en legde daarmee eigenlijk de basis voor de kermis en natuurlijk de attractieparkindustrie. Maar goed, toen kwam de volgende generatie, Marvin, van de Makjes. Heinrich de tweede.
Ja. En ik snap wel waarom ze nou Heinrich noemen. Hoef je nou te beletten op de
hey, hey. Hey. Ja, dan hoef je alleen maar een extra streepje te zetten.
Nee, er stonden helemaal geen streepjes. Het was gewoon Heinrich Mack.
Oh, slim.
Ja, dat is lekker handig, hè? Gebruik van hergebruik van naam.
Ja. Nou, en Heinrich de tweede, die begint goed. Want die zet gelijk de toon van het bedrijf met het bouwen van wagens. En hij is een echte bouwer. Nou, hij krijgt een zoon op 28 oktober 1882 en hij noemt hem toepasselijk. Drie keer raden hoe zijn zoon genoemd wordt.
Ik denk Fred? Nee.
Nee.
Roland? Nee.
Nee.
Willy? Nee.
Nee. Heinrich de derde. Ah, ja, daar is hij. Daar is hij. Ja, en dan rond Pinksteren in 1893 gebeurt er iets minder fijns. Want het woonhuis waar Makreis dus staat, wordt getroffen door een blikseminslag die eigenlijk het gehele huis in as legt. Alle oorkondes, brieven, foto's, ja, die gaan letterlijk in de rook op, zeg maar. Dus ja, Heinrich moet aan de bak om het bedrijf vanaf de grond af aan weer op te bouwen. Nou, dat was natuurlijk ook allemaal niet zo makkelijk voor Heinrich die tweede. Want zijn vader leefde niet meer. B, er was brand. En C, er was overname van bedrijf. Maar goed, op 22 juni 1893 dient de architect en aannemer Frans Jozef Bammert de nieuwe bouwaanvraag in om het huis met werkplaats opnieuw op te mogen bouwen. Maar goed, ook daar gingen de zaken niet helemaal lekker. Want de hoogte van de hal moest dus 3 meter worden volgens de voorschriften. Maar ja, toen het fysiek allemaal verticaal ging, toen bleek het dus dat het 2,75 meter hoog was. Ja, en dat leidde dus tot een hoop problemen met de bouwcontrole.
Ja, nou, uiteindelijk is dat allemaal wel gelukkig weer opgelost. Maar man. Ja,
25, maar meestal zeikjes als het te hoog is.
Ja, precies.
Niet als het te laag is.
Nee.
Ja. Dus ik snap dat niet, maar goed.
Ja, waarschijnlijk arbeidsvoorwaarden van die tijd.
Ja, dat kan. Ja.
Nou ja, goed. Heinrich de tweede, die kon natuurlijk heel goed overweg met kinderen. Hij had wel het speelgoed van die tijd was wel duur. Maar ja, als je een carouselpaard kan bouwen, wie is er dan nog speelgoed nodig?
Ja.
Ja, precies. Dus in 1911 hakte Heinrich de tweede dan ook een mooi carouselpaard voor zijn kleinkinderen.
Niet voor de derde.
Nee, niet voor de derde.
Voor de vierde dan.
Eigenlijk voor de kinderen van zijn kinderen.
Ja, dus de vierde. Ja.
Nou, die carouselpaarden, die stond, of sowieso één daarvan, die stond heel lang op de kinderkamer van de familie Mack. Tot, de belhamels Frans en Willy, en die kennen we natuurlijk,
ja.
Mack. Een van die paarden onthoopte om te kijken of er nog een oude legende waar was. Want was dat dus nou zo mysterieus rondom dat carouselpaard? Volgens de overlevering had Heinrich de tweede namelijk een certificaat erin zitten. In het hoofd van het paard. Dus hadden ze die jongens zoiets van hop, chop, chop.
Ja, kop eraf.
Zaag erin en huppakee. En inderdaad, de jongens die vonden inderdaad het certificaat in het hoofd van het paard. En daarop stond het paard is op 8 december 1911 gemaakt door Heinrich Mack. Wagenbouwer, 61 jaar oud, in Waldkirch. Overigens zit het paard nog steeds in bezit van de Mackjes.
En waar zien we dit terug?
Volgens mij denk ik bij hun thuis. Het is niet zo
maar deze scène... Dat er,
ik denk dat het op een of andere manier in... het Zuidcoast zal zijn?
Ja. Op het einde dan haalt Ed inderdaad... Maar volgens mij, ik weet niet of het dan de staart is of de kop. Volgens mij is het dan de staart die hij eruit haalt.
Oké. Okay.
En daar zit inderdaad ook zo'n certificaat op.
Hey, leuk,
dat is wel een leuke knipoog.
Ja, precies.
Geinig.
Zo kom je nog eens een keer wat tegen, hè?
Ja.
Maar goed, dat brengt ons natuurlijk bij de carousels. Want ja, sinds 1870 worden dus ook carousels in Duitsland gemaakt. En Makreis is daar natuurlijk één van uiteindelijk geworden. De uitwisseling en ervaringen met andere kermisexploitanten, die zorgde bij Mack natuurlijk voor dat er heel veel ideeën werden uitgewisseld en dat er ook gedachtes mee kon nemen in het bouwen van nieuwe carousels. Dus, en met name eigenlijk het buitenland zorgt wel voor een aardig impuls voor dit soort carousels. Voornamelijk eigenlijk Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Nou, heel veel houtsnijders uit de Elstal, en dat is eigenlijk in de buurt van Heilbronn. Dus dat zit, wat zal het zijn, misschien op een half uurtje, drie kwartier afstand van Waldkeer rijden. Waren toch wel graag geziene werknemers bij Mack. Omdat die dus heel veel goed met houtsnijden konden werken. En heel goed hout konden snijden. Dus.
Ja. Maar goed, Mack die blijft dus ook duizenden woonwagens produceren. Zowel grote als kleine kermisexploitanten nemen de wagens af. Maar ook de circussen bijvoorbeeld. Zoals bijvoorbeeld Circus Kroon en Knie. Die nemen ook de wagens af bij Mack. Nou, eigenlijk worden het dus ongekende villa's op wielen. Hè, met van alle luxe voorzien.
Ja, bizar. Als je daar de foto's van ziet. En ik zal eens kijken of we daar nog wat foto's van in de show notes kunnen zetten. Maar...
sauna, bubbelbad, elektrische stoel.
Nou.
Martelkamer. wat... Zit er allemaal op.
Ja. Kelders, nee.
Ja. Maar goed, vaak werden de wagens ook nog eens ingezegend door de kerk. En dat was dan weer een groot feest natuurlijk. De trailers zelf waren vaak ook nog eens uit te schuiven. Zodat je zowel in de lengte als in de breedte makkelijk een oppervlakte van ruim 40 vierkante meter kon creëren. Ja, en de bouwtijd van een woonwagen was ongeveer 4 maanden. En dat kostte destijds 400.000 Duitse mark.
Ja.
Hoeveel euro is dat?
Ja, ik denk dat je daar toch wel op een trailertje van op zijn minst denk ik wel 1 miljoen gaat kijken. Verwacht ik.
Ja?
1 miljoen, 1,5 miljoen.
Hmm.
Dus.
Maar daar ken ik eigenlijk ook die karren meer van, hè? Van de circus, de circuswereld. En volgens mij gebruiken ze dat nog steeds, toch? Of niet?
Ja. Volgens mij zijn er nog steeds wel woonwagens van Mack die rondrijden. Dus wat dat betreft... ik weet niet of ze nog een keer reviseren. Maar als wij een keer naar Mack rijden gaan, zal dat denk ik een van de vragen worden. Krijgen jullie nog eens woonwagens terug?
Ah, dat is een goeie.
Hey, onthouden, hè?
Heb je er niet gevraagd toen je laatst was...
Ik was daar niet bij.
Oh, dus, jij was er niet bij?
Nee, ik was daar niet bij.
Oké. Okay.
Dus.
Ah.
Maar goed, ik zie mogelijkheden.
Ja, ik ook.
Dan zijn we aan het einde gekomen van de aflevering, hè, Jaffert?
Ja, jammer.
Ja, dan gaan we volgend jaar.
Ja, dat duurt nog even.
Dat duurt nog even. Nee, volgende keer gaan we het hebben over het circus.
Ja, welk circus? Circus Antropiek.
Nee, niet Circus Antropiek. Dus over de circuswereld en natuurlijk Mack eruit. Want daar is een geschiedenis. En dat zie je ook af en toe wel zien in, ook in Europa Park. Daar wordt het thema circus ook vaak aangehaald. Dus daar zijn linkjes.
Ja, maar is dat nou nog dat Europa Park dat doet? Is dat dan echt een beetje typisch Duits? Of is dat toch wel meer iets wat Europa Park doet?
Nee, dat is echt iets wat Europa Park doet. Okay. Omdat ze daar een goede band mee hebben.
Want circus is eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd natuurlijk.
Nee, je ziet het wel steeds verder schrinken. Maar goed.
Ja.
Het wordt nog steeds gedaan.
Ja, lachen. Goed, Marvin. Als luisteraars meer willen weten over deze onderwerpen... of meer willen weten van ons, waar kunnen ze dan terecht?
Dat kan natuurlijk altijd via... Ik kon altijd contact opnemen via de social media. Twitter, Facebook en Instagram onder de handle AfterparkLounge. Je kunt ons een mailtje sturen naar apl@vijfzintuigen.nl. Voiceberichtje sturen. Ik zou zeggen, gebruik het microfoonknopje. En stuur het op. Deel het. Fax het. E-mail het. Hetzij ook via Discord is zo'n mogelijkheid.
Ja, precies. Dan kijk dan even op Twitter. Daar staat een link in en dan kun je lid worden... van onze Discord-server. En dan kun je lekker chatten samen met alle andere liefhebbers over Europa Park.
Zeker.
Maar ook over andere zaken.
Precies.
Dus.
Ja. Dat was hem weer.
Dat was hem weer voor deze week. Zin in volgende week, Marvin?
Altijd.
Goed. Nou, dan zie ik jou volgende week. Dan zou ik zeggen, auf wiedersehen en tot ziens in Europa Park.
Auf wiedersehen, tot ziens in Europa Park. En bedankt voor het luisteren.